Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om de heer Robrecht de Gersem aan de lijn te hebben. Van harte welkom in ons ochtendprogramma, meneer de Gersem.
Goedemorgen.
Ja, misschien moeten we toch even beginnen om u te vragen om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over de figuur van priester István Rogóczy.
Ja. Ik ben een gepensioneerd onderwijzer, geboren in het jaar 1941, 36 jaar vijfde studiejaar gegeven in het college van Poperingen. En op mijn pensioen ben ik dan begonnen met de Montfort-bedevaarten te begeleiden in Lourdes. En het is daar dat ik dan de studie en István Rogóczy nog beter heb leren kennen.
Mm-hmm. Ja. Het is een naam die onze luisteraars misschien wel zullen kennen, omwille van het feit dat we er een programma hebben aan gewijd in voorbereiding van het Nationaal Eucharistisch Congres dat gehouden werd toen in Budapest, in Hongarije. Maar kunt u ons iets meer vertellen over wie die figuur priester István Rogóczy was en wat hij te maken heeft met ons land?
Eigenlijk begint mijn ervaring met István Rogóczy dus als ik nog een kleine jongen was en wij gingen slapen met broers en zusters, dan kwam ons moeder vertellen om ons in slaap te wiegen. En ze vertelde van Roodkapje en Assepoester, István Rogóczy, de wolf van de zeven heitjes. En eigenlijk was dat voor mij een sprookjesfiguur. Mm-hmm. En zij vertelde daar met zo'n enthousiasme over, want zij was afgestudeerd in Everlee in het jaar 1933, het jaar dat István Rogóczy als 18-jarige jongen te voet van Budapest naar Poperingen is gekomen. Hij was al in Poperingen geweest met de Hongaarse kindertreinen, juist zoals wij in de actuele tijd de kinderen van Tsjernobyl een vakantie kunnen bezorgen hier in ons land, bestond er armoede in Hongarije. En een caritatieve organisatie in Brussel heeft dus gastgezinnen gezocht hier in het Westen om de kinderen van Hongarije op te vangen, ze een vakantie te geven, ze eten te geven tegen de ondervoeding. En István, die geboren is in 1915 in Hongarije, die is in 1925 als 10-jarige knaap met die kinderen, met de kindertrein, vanuit Hongarije naar het Westen gekomen. Sommigen stapten af in Nederland, anderen in Zwitserland. En de katholieke kinderen zijn met hele, kan niet zeggen een hele massa, maar toch met heel velen in Brussel gearriveerd toen hij 10 jaar oud was. En hij heeft het mij zelf verteld, zegt hij, vooraleer dat de trein stopte in Brussel-Zuid, kregen wij allemaal een touwtje rond onze hals met een kartonnen plaat. En op mijn plaat stond er Poperingen, nog nooit van gehoord. Lier stond erop, Sint-Niklaas bij anderen. En wij stapten dus in Brussel-Zuid op een andere trein. En daar zag ik al een plakkaatje, bestemming van de trein, Poperingen. Dat klopte met hetgeen op mijn karton stond. En na een paar uur rijden kwamen wij dus aan in Poperingen. Zo vertelde hij zelf. En toen wij afstapten, dan dacht ik, dat moet een grote stad zijn. 3 kerktorens. Na 5 minuutjes wandelen kwamen zij aan de Sint-Janskerk. En zegt hij, toen wij binnenkwamen in de kerk, zat die kerk stampvol. Wij kwamen binnen in een kleine processie tot onder de grote luchter en de mensen applaudisseerden voor ons. Dan nam er daar iemand het woord in een taal die ik helemaal niet verstond. En na enkele minuutjes kwam uit die massa mensen naar voren, bekeken onze borst. De naam die daarop stond, bij mij stond er Poperingen, maar wij hadden voordat de trein stopte in Poperingen al een tweede plakkaat gekregen en daar stond op deken vervaken. Onze deken van Poperingen die had zich bij die caritatieve organisatie aangegeven als gastvader, moet ik zeggen, met zijn zuster, om een onhaarskind op te nemen. En zo heeft Istvan enkele maanden bij de deken gewoond in het jaar 1925-1926, waar na zijn vakantie en zijn voeding hij terug naar de armoede in Hongarije is teruggekeerd.
Ja.
Dat is het begin van zijn historie met Poperingen.
Ja, het moet ook wel een hele diepe indruk op hem achtergelaten hebben.
Ja. Vooral ook die taal die je niet verstond, maar in die maanden, hij moet nog een slim kereltje geweest zijn, had hij al enkele Poperingse spreuken en had hij al een klein beetje ons dialect genomen. En toen hij dus terug in Hongarije kwam, dan is in die 8 jaar, tussen zijn 10e en zijn 18e jaar, eigenlijk een verlangen gegroeid om te doen zoals zijn tweede vader, zoals hij onze deken dan noemde. Want hij was daar heel goed ontvangen, hij heeft daar heel veel geleerd. Iedere dag ging hij met meneer Deken mee naar de parochiekerk, Sint-Bertinuskerk, de hoofdkerk van Poperingen, en waar dat hij de mis heeft leren dienen. En zo heb ik zelfs kleine fotootjes waar dat hij in de hof van de dekenij zelf mis speelde met een paar speelkameraadjes, die ik ondertussen ook al ontmoet heb, maar die spijtig genoeg ook al overleden zijn. En die konden wel heel aardige dingen vertellen van hetgeen daar in die hof gebeurd is. Hij wilde dus priester worden. Maar in die tijd, in Hongarije, was dat zoals hier in Vlaanderen in de middeleeuwen, dat was de tweede klasse van de bevolking. Je had de adel en je had de geestelijkheid. Dat was zo een beetje een hogere klasse dan het gewone werkvolk. En in Hongarije had hij die standing niet, hadden zij ook het geld niet om Istvan te laten priester worden.
Ja.
En met zijn kijkkoppig karakter, waarvan dat hij ook een klein beetje in Poperingen had bijgeschaafd, dan zei hij tegen zichzelf, als ik in Hongarije geen priester kan worden, dan zal mijn tweede vader in Poperingen dat wel kunnen klaarspelen voor mij. En hij is in het jaar 33 te voet van Boedapest naar Poperingen gekomen, onaangekondigd. En hij heeft hier in ons college, waar dat ik later dan heb lesgegeven, opleiding gevolgd. Wij hebben zijn naam gevonden in de palmarissen van het college. En van het jaar 33 tot 43 heeft hij hier eigenlijk verbleven. En het is in die periode, want mijn moeder was afgestudeerd ook in 33. Mijn moeder, goed gelovige en godvruchtige vrouw, ging ook tijdens de week regelmatig naar de mis. En zij moesten na de mis dezelfde richting uit. Istvan sloeg lopend af eerst naar het college. Mijn moeder ging dan nog een klein eindje verder naar de zusters Benedictinessen, waar dat zij kon lesgeven. En zo hebben zij elkaar ontmoet. En moet ik zeggen, heeft mijn moeder een heel grote bewondering voor die lopende Hongaarse student opgedaan. Want die jongen, die ging niet, die marcheerde niet, die liep altijd. En in Poperingen had hij de naam van de lopende Hongaarse student.
Hij was dus gekend omwille van zijn gezwindheid, zouden we kunnen zeggen.
Voilà, zoiets, ja. Na zijn eerste schooljaar bij ons in het college hadden de geburen voor een cadeautje gezorgd. Op de prijsuitdeling kreeg hij niet alleen een prijs in het college, maar toen hij thuis kwam, stond daar voor hem een velo. Hij had dus een velo gekregen van de gebuur en met die velo is hij dan zijn eerste grote vakantie gaan doorbrengen. Ja, in Hongarije, hij wilde naar huis gaan. En tegen 15 september, het nieuwe schooljaar, was hij met zijn velo terug in Poperingen. Want het schooljaar begon in Poperingen maar 15 september, uitzondering wegens de hoppenpluk. Iedereen ging plukken om een centje bij te verdienen voor het gezin. Heeft hij dan enkele schooljaren hier in het college gelopen. Klein seminarie in Roeselaar, het groot seminarie in Brugge. En op 28 maart 1943 is hij dan in Brugge door Monsieur Lamirois, onze toenmalige bisschop, is hij priester gewijd. Want hij had een brief ontvangen van de ambassade dat de laatste trein naar Hongarije zou vertrekken. Hij ging met die brief naar de bisschop en de bisschop heeft hem gezegd, luister, Istvan, ik laat u niet gaan zonder u priester gewijd te hebben. Normaal gaan de priesterwijdingen door mei, juni, maar als uitzondering heeft Monsieur Lamirois iets van priester gewijd de 28e maart van het jaar, of de 23e, ik wil er nu vanaf zijn, van het jaar 43. En Istvan is meteen teruggekeerd naar zijn volk, waar dat hij als priester zijn werk heeft gedaan, zijn benoeming heeft gekregen, maar ook gezorgd voor weeskinderen, voor verlaten kinderen en kinderen in nood. Want hij had hier bij ons in zijn verblijf de KSA leren kennen, de Katholieke Studentenactie. En op dat patroon heeft hij daar een jeugdbeweging gesticht. Zijn bloeiperiode 250 Arendjongskens, want zo noemde hij zijn jeugdbeweging. Het was niet de KSK, het was niet de Scouts, hij noemde ze mijn Arendjongskens. En als je de Bijbel openslaat in Deuteronomium, daar wordt ook over arendjongen gesproken, die dus op de rotsrichels onbereikbaar opgroeien en dan daar moeten leren vliegen, risico's pakken, maar altijd door de ouders werden opgevangen of werden begeleid. En zo heeft hij zijn arendjongskens in Hongarije gesticht, waarmee dat hij een weeshuis heeft gebouwd, waarmee dat hij zijn bergkapel heeft gebouwd. En na de oorlog kende hij het communistisch systeem. Mm-hmm. En dat is dan weer een nieuwe periode in zijn leven.
Ja, het is echt ongelooflijk wat een ongelooflijke gedrevenheid dat hij ook had, hè, van jongs af aan. Hij is dan, als ik het goed heb begrepen, dus in die periode met zijn fiets helemaal tot in Hongarije gegaan.
Ja.
En teruggekeerd.
Ik ga niet zeggen hoeveel keren, maar heel zijn leven is zijn fiets zijn reisgezel geweest. Heb ik dan achteraf gehoord, in Hongarije heeft hij al zijn verplaatsingen met de fiets gedaan. Hè? Ja. Het Balatonmeer en Vak, waar dat hij dan benoemd is geweest later. Mm-hmm. Dat was altijd met zijn fiets. En wat dat hij versleept heeft van bouwmaterialen, van stenen, van hout en al die dingen meer om te bouwen, dat was allemaal met zijn fiets, hè.
Ja, wat er toch uit spreekt, vind ik, dat is toch een enorme grote dankbaarheid voor wat de deken aan hem heeft geschonken, de buren aan hem hebben geschonken, wat België uiteindelijk aan hem heeft geschonken. Hè?
En vooral het bisdom Brugge.
Ja.
Hij was geliefd in het bisdom en kanonik Gekieren, die een vriend geworden was van hem, die heeft een VZW opgericht, genoemd naar zijn jeugdbeweging de Arendjongskens.
Ah, ja.
En die priester heeft dus juist voor de oorlog een boek geschreven. Het is in het Nederlands vertaald en het werd uitgegeven door het Davidsfonds. En dat noemde dus Mijn Arendjongskens. Na de oorlog heeft hij ook nog enkele boeken geschreven, bijvoorbeeld Kerstboomtakjes, bijvoorbeeld Als Vlaanderen terugroept. Ik kan niet zwijgen. En zijn laatste boek was Zwerver voor God, omdat hij dan in Hongarije in het communistisch systeem gevolgd werd en zelfs in het gevangen heeft gezeten, zelfs concentratiekamp heeft gekregen, allemaal onder de mom van spionage voor het Westen.
Ja.
Wat er helemaal niet was. Maar het Bisdom Brugge heeft hem dan ja, eigenlijk door het ijzeren gordijn verschillende keren gebroken. En ik heb pater de Smet van Tongerlo nog ontmoet, die ieder jaar praktisch iets van bezocht. En iedere keer geld en goederen enzovoort kon meenemen. Want die pater de Smet heeft eigenlijk een beetje zijn leven geriskeerd, iedere keer als hij naar Hongarije ging.
Ja, ja, zeker.
Die is een paar jaar geleden gestorven.
En is István dan uiteindelijk in Hongarije gebleven en daar ook overleden?
István is in Hongarije gebleven, maar als het ijzeren gordijn gevallen was en toen hij de vrijheid terugkreeg, hij was dus van al zijn rechten beroofd, maar hij is volledig gerehabiliteerd in Hongarije. Hij heeft de hoogste Hongaarse onderscheiding gekregen. Hij mocht de titel dragen van monseigneur. En de eerste keer dat hij het land mocht verlaten, kwam hij natuurlijk naar Poperingen. Hij is hier in onze kloostergemeenschappen bij de zusters heel, heel gastvrij ontvangen. Ze hebben, ik dacht in het jaar 2004, met de Arendjongskes hier in Poperingen een expositie, een tentoonstelling georganiseerd, met zijn boeken, met zijn belevenissen enzovoort.
Ja, het is een prachtige figuur toch wel. Ik denk een figuur die we misschien nog wat meer moeten leren kennen, wat meer moeten ontdekken ook. En een van de redenen waarom we u graag even wilden bellen, dat is omwille van het feit dat het 10 jaar geleden is dat hij is overleden. Hij is op 28 februari 2013 overleden. En er wordt een bijzondere eucharistie opgedragen ter ere van hem.
Wel, toen hij overleden is, want sedert het jaar 2001 heb ik heel nauwe banden met István Rigutschi kunnen opbouwen. Mm-hmm. Want in het jaar 1995, als ik op pensioen ging in het onderwijs, dan ben ik dus in dienst gekomen van de paters Moffertanen. Liep enkele maanden rond in Lourdes en op een bepaald moment zag ik staan op een pietabeeld een plakkaat in drievoud, in het Nederlands, in het Hongaars en in het Frans, uit dankbaarheid aan de mensen die de Hongaren geholpen hebben. Getekend István Rigutschi. Ik zie dat plakkaat staan in het jaar 95 en dan dacht ik, maar heeft die mens werkelijk bestaan? Voor mij was dat een sprookjesfiguur.
Ja, ja, ja.
En dan ben ik op onderzoek gegaan en inderdaad, die priester leefde nog. Ik heb in mijn jeugdjaren van mijn moeder dat eerste boek, Mijn Arendjongskes, gekregen, wat ik moet zeggen in één adem heb uitgelezen. Ik heb mij een beetje gedocumenteerd en een van de families die hij geholpen heeft na de oorlog ook heeft wat financiële steun bezorgd. En de oudste dochter van die familie, de Vajkot, heeft zich opgewerkt tot een gerenommeerde kunstenares.
Mm-hmm.
Een kunstenares die voor haar beschermheer een pieta had gemaakt, die staat in onze Sint-Bertinuskerk, de kerk waar dat István Rigutschi altijd de mis diende. En ook een pieta gemaakt in wit Carrara marmer, die nu in Lourdes staat. Want in het jaar 1935 is hij met de deken, die directeur was van Vlaanderen's Bedevaart, zegt de deken op een dag, István, zegt hij, we mogen met mij mee naar Lourdes. Ja, maar zei ik ga toch ook graag naar huis tijdens de vakantie.
Mm-hmm.
Ja, maar zei de deken, het zal zijn een paasvakantie. En István is dus met de deken naar Lourdes gegaan. Heeft daar op de steen geknield, die je nu nog terugvindt op de esplanade, voor de grot, ici priait Bernadette, hier bad Bernadette. Mm-hmm. Hij heeft op die steen geknield en hij heeft tegen Maria gezegd, als ik mijn droom kan realiseren, mag realiseren, dan zal ik u een cadeau geven. En hij is priester geworden. Maar onze lieve vrouw van Lourdes heeft wel 50 jaar moeten wachten op haar cadeau, die daar in het jaar 85 dan is terechtgekomen, als die stenen pieta die je nu nog in Lourdes vindt, heel dicht bij de aanbiddingskapel. Met die drie plakaten waarover dat ik verteld heb.
Ja, wat een prachtige historie, hè? Dat u dan op die manier op het spoor bent gekomen van zijn hele bijzondere leven. Het is zo dat op zondag 5 maart om 10:00 in de ochtend een heilige mis wordt opgedragen in dezelfde kerk waar hij voor een eerste keer toekwam in Poperingen.
Voilà, als kleine jongen. Ja, en dat hij daar eerst die taal hoorde die hij niet verstond. Maar op het einde van zijn leven, dus van het jaar 2001, totdat hij gestorven is eigenlijk, heb ik heel veel telefonisch contact, praktisch iedere maand contact gehad met István. En hij sprak in Poperings, ik sprak in Poperings. En ik heb het geluk gehad om in die jaren hem voor te stellen aan de bisschop van Tarbes en Lourdes. En die bisschop was ook onder de indruk van de kunstenares Maria de Vijcot, dat hij haar atelier heeft bezocht. En monseigneur Perrier heeft in 2003 aan Maria de Vijcot, beschermelinge van István Rigucci, de opdracht gegeven van in Lourdes een nieuwe kruisweg te beitelen voor de zieken. Je weet, in Lourdes hebben wij de grote kruisweg, Espeluge, op de berg. Kruisweg die de zieken en de rolwagentjes praktisch niet kunnen doen. En Maria heeft dus 17 staties levensgrote beelden gebeiteld, waar dat de zieken nu hun kruisweg, een waardige kruisweg voor de zieken, heeft gebeiteld. En waar dat nu nog, deze ziekenkruisweg in Lourdes wel veel succes heeft. En zeer kunstvol, want ik heb daar ongelovigen tegengekomen, meegebabbeld, die de kruisweg deden, niet uit devotie, maar werkelijk als kunstminnende persoon, ja. die de details en heel de achtergrond die de kunstenares in haar beelden heeft gestoken, om die daar te achterhalen.
Ja, schitterend. Ja, ik wil aan de mensen dus graag toch meegeven dat het aanstaande zondag 5 maart om 10:00 in de Sint-Janskerk die heilige mis wordt opgedragen. En het adres, u kan die terugvinden op de Sint-Janskruisstraat in Poperingen. Daar kan u de kerk terugvinden. En dat is dus inderdaad, ja, de cirkel is dan toch wel rond, zeg maar. Dezelfde plaats, we kunnen het ons zo voorstellen, waar kinderen in nood, en hij was daar één van, uiteindelijk werden opgevangen door de kerk in België. Het doet toch ook een beetje denken aan de situatie in Oekraïne momenteel, hè, waar ook veel kinderen noodlijdend zijn, ook die in ons land zijn. Hoe heeft priester István die tijd onder het communistische regime beleefd? Heeft hij daar ooit iets over verteld aan u?
Ja. Vooral in zijn concentratiekamp van de communisten, waar dat hij zelfs tot dwangarbeid gedwongen werd, waar dat hij mij zelfs op zijn schouder wonden heeft getoond. Ik wil daar niet over uitweiden, maar hij heeft als een rietstengel altijd zijn geloof behouden en hij was door zijn kamergenoten en door de andere gevangenen wel geapprecieerd. En er is daar een hele gebeurtenis gebeurd op een zekere kerstdag, maar daarvoor moet je wel een keer het boekje lezen, Mijn kerstboom of kerstboomtakjes.
Ja. Dat is een hele goede tip, hè? Om die literatuur te hand te nemen en de figuur van priester István Rigucci beter te leren kennen. Meneer De Gersem, ik dank u van ganser harte voor uw tijd, voor de mooie getuigenis die u over het leven van priester István, waar u zo gelukkig bent geweest dat u hem hebt mogen kennen, hebt gegeven. En ik hoop dat we op deze wijze veel mensen naar Poperingen mogen sturen deze aanstaande zondag 5 maart om 10 uur in de Sint-Janskerk om met u allen samen daar ter ere van priester Istvan en voor zijn ziel uiteraard de heilige mis kunnen celebreren.
Ik wil u en Radio Maria oprecht bedanken dat ik de kans heb gekregen om dat een beetje te vertellen. Want als ik in Lourdes de mensen begeleidde, dan was dat wel een heel verhaal. En er werd en er wordt nu nog gevraagd om dat even op papier te zetten. Maar ik heb het liever te vertellen dan dat koude papier. Hij zei van harte bedankt voor dit vraaggesprek.
Heel graag gedaan en ik wens u nog een heel gezegende dag en een mooie 40 dagen tijd toe, hè?
In elk geval, graag gedaan.
Dank u wel,
hoor. Dank u wel.
Dag.
Dag.